Welkom bij Vol Vermogen Vooruit, de podcast van ING Private Banking, waarin de vragen van vermogenden centraal staan, met heldere duiding van onze experts, zodat jij met meer inzicht vooruit kunt kijken.
Welkom bij een nieuw seizoen Vol Vermogen Vooruit van ING Private Banking. Mijn naam is Nick Verstappen, ik ben regio-directeur in Zuidwest-Nederland, geef leiding aan een team van private bankers. En naast mij aan tafel zit Bob Homan, hoofd investments, en Stef Goossens van Financiële Planning. Leuk dat jullie er zijn. Ook wel de brains genoemd binnen ING.
Was iets te veel.
Dankjewel.
We zijn halverwege het jaar. En dat leek ons een mooi moment om eens stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En dat is niet niks. Zeker op fiscaal gebied, Sef. Maar ook in de beleggingswereld. Ja. En daar wil ik graag mee beginnen, Bob.
Ja.
Als je nu terugkijkt richting het einde van vorig jaar, toen je 31 december hier het kantoor naar buiten liep. Met welk gevoel liep je toen naar buiten? En als we nu een half jaar later kijken, zitten we dan nog op de juiste lijn?
Nou, toen dachten we, ach, het wordt een aardig jaar, hè, gedreven door kunstmatige intelligentie.
Ja.
En we zijn nu halverwege en het is meer dan een aardig jaar. Hè. De wereldindex waar wij altijd naar kijken van aandelen, vergelijkbaar met de AEX voor Nederland, die staat plus 14%, wat ver boven onze verwachting is. We hadden 6% voor het jaar verwacht. Dus we hebben onze prognoses ook opgehoogd. En het komt omdat de winstgevendheid veel hoger uitkwam dan we gedacht hadden. Dat kwam enerzijds door die kunstmatige intelligentie en alles wat er omheen gebeurt. Bijvoorbeeld al die investeringen in halfgeleiders, waarbij winsten exploderen van dat soort bedrijven. Ja. Maar ook de oorlog in Iran, hoe raar dat ook klinkt, heeft meegewerkt aan die winstontwikkeling. Omdat oliebedrijven, die altijd wel geld verdienen, maar bij een olieprijs van $50, $60, gewoon een stuk minder dan gemiddeld bij $80, $90. Dus dat heeft de winstgevendheid van die sector enorm opgedreven. En daarmee ook de alternatieve energieën, wind, zonne-energie, wordt natuurlijk ook meer voor betaald. En die bedrijven maken ook meer winst.
Ja, mooi dat je gelijk al de belangrijke onderwerpen aantipt. Geopolitiek, AI. Ja, is het met een woord te omvatten als we kijken naar het eerste halfjaar? Is het chaos? Is het instabiliteit? Zijn het kansen?
Hoe wij onze visie voor de tweede helft van het jaar noemen, dat pakt het waarschijnlijk allemaal, is macro-economisch, maar gaat het zo-zo.
Ja.
Niet heel geweldig, ook niet slecht, maar voor Europa amper groei bijvoorbeeld. Maar micro-economisch, dus wat bedrijven doen, dat gaat supergoed. Ik heb nog nooit zo'n winststijging gezien als het eerste half jaar. De enige keer dat ik het zag, was na een hele zware recessie. Bijvoorbeeld na 2009, dan klimt het uit een diep dal. Maar nu was het al heel goed. En opeens zit er nog een enorme spurt in. En dat komt echt door, vooral AI gecombineerd met die oliefactor.
Als jij zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ze loopt al wat jaren mee binnen de bank en binnen de beleggingswereld.
Kan je het zien, ja.
Als we daar naar kijken, is er een beste manier om hier dan mee om te gaan, wat er allemaal wel niet gebeurt? Want inderdaad, we maken een voorspelling, we kijken ernaar. En natuurlijk, we hebben niet allemaal de wijsheid in pacht, maar dan verandert er iets. Hoe houden we dan toch koers?
Nou, ik denk dat de ontwikkeling zoals we die gezien hebben, met dat kunstmatige intelligentie, de beurs gaat domineren voor de komende, dit jaar, maar ook, ik denk ook de jaren erna.
Ja.
Dat gewoon doorgaat en dat het nog wat sneller is gegaan dan we gedacht hadden. Dat zo'n oorlog er tussendoor komt, waarvan je zou kunnen denken, die verpest het, want kunstmatige intelligentie heeft ook veel energie nodig. Dus als de energieprijs stijgt, zal het wel moeilijk krijgen. Nee, als er echt een hele duidelijke trend is, gaat die gewoon door, ongeacht wat er in de wereld voor de rest gebeurt.
Maar dat is soms wat makkelijker gezegd dan gedaan. De klanten die regelmatig bij de private bankers aan de bel trekken van, ja, moeten we nu niet ingrijpen? Wat zijn jullie aan het doen? Het lijkt alsof er geen actie wordt ondernomen.
Nee.
Ja, wat is daar de boodschap?
Nou ja, ik denk dat elke geopolitieke schok die de structuur van de economie niet echt verandert, eigenlijk een kans is om om te kopen. Hè. We zagen dat bij COVID, je zag het bij de Oekraïne-oorlog, je zag het bij de tariff war die Trump een jaar geleden of anderhalf jaar geleden startte. Je zag het bij de Iran-oorlog.
Maar zeg je daarmee dat COVID de events eigenlijk wel moeten gebeuren om rendement te kunnen behalen?
Niet om rendement te halen, denk ik. Wat je ziet is, bij COVID ging het nog 35% naar beneden. Bij de Oekraïne-oorlog 20, 25, duurde wel wat langer.
Ja.
Bij de tariff war 20, bij de Iran-oorlog Maar 10%.
Dus we moeten dus niet in de war raken op het moment dat er iets in de wereld speelt. Want dat is dus vaker gebeurd.
Absoluut. Ja, dat is ja, helaas de natuur van de wereld.
Als jij kijkt naar het eerste halfjaar, welke vraag kwam het meeste bij jou binnen, bij jullie investment office?
Nou ja, misschien wat doen jullie met kunstmatige intelligentie? En ik denk dat we proberen het te gebruiken in van alles. Maar waar we het niet gebruiken is in ons beleggingsproces. We proberen geen besluiten te nemen op basis van kunstmatige intelligentie. Omdat we denken dat kunstmatige intelligentie, als je het gebruikt, iedereen dezelfde antwoorden geeft. En dat de markt daar dus al op geprijsd is.
Je gaf het eerder aan in de vorige aflevering, dat er ook best wel veel gesproken wordt over, is AI dan een bubbel? Of is het een kans? Maar je stipte net in het begin ook olie aan. Is dat dan een crisis of is dat ook weer een kans?
Nou ja, olie is denk ik een crisis. Ik denk op lange termijn gaan olieprijzen en nu is tijdelijk zeker niet zo. En deze week gebeurt er weer wat in rond Iran. Ja. Uiteindelijk zie je met name in China dat elektrificatie zo snel gaat met wind- en zonne-energie als voeding.
Ja.
Dat uiteindelijk de vraag naar olie gewoon in onze ogen afneemt. En dat je op olieaandelen ook niet zou moeten inzetten. En wat bubbelvorming betreft, ja, vorige keer zijn we absoluut nog geen sprake van een bubbel. Wat je nu wel ziet, het hele snelle geld zat eerst in crypto's. Toen ging het naar goud en zilver. En lijkt nu toch een beetje in de halfgeleide sector te zitten. Allerlei producten met hefbomen van 5 keer. Ja, dat maakt die aandelen wel gevoelig voor een keer een tikje terug. Helemaal niet erg.
Maar dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Je krijgt toch veel de vraag of de private bankers in het land van, ja, moeten we niet nu ingrijpen? Ja, moet ik niet ingrijpen met mijn portefeuille? En als je daarnaar kijkt, hoe filter jij dan de ruis van het signaal?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat aandelenprijzen volgen uiteindelijk winsten.
Ja.
En de rente speelt er een beetje doorheen, waarderingen spelen er een beetje doorheen. Maar als de economie echt terugvalt en daarmee ook de winstgevendheid. Dus dat is eigenlijk de enige langere periodes dat je koersen voor een jaar of langer echt onderdrukt hebt, is tijdens een recessie. Ja, dat zie ik op dit moment niet, denk ik.
Nou, je kijkt al heel erg vooruit. Een mooie brug. Wat zit er in het vat voor de rest van 2026? We zijn al begonnen aan het tweede halfjaar.
In ons ogen best
wel weinig. Ik hoor continu waardering bij jou.
Ja, kijk, die winstgevendheid is op dit moment heel hoog. Wij schatten dat die toch echt wel iets moet terugvallen. Omdat uiteindelijk die winst ook betaald moet worden door consumenten. En als je dan ziet dat de economie maar zo groeit. Niet heel slecht, maar zeker niet zo snel groeit als die winstgevendheid. Ja, dat gaat ergens bijten. En wij verwachten ook wel dat die winstgevendheid wat terug gaat vallen. Ergens volgend jaar en dat de markt er al op voorsorteert. Dus voor aandelen gewoon vanaf dit moment redelijk vlak.
Wat kunnen we verwachten?
Nou ja, als we kijken naar de renteontwikkeling, denken we dat we ongeveer op het evenwichtsniveau zitten voor de rente. Je krijgt 3,5% voor de gemiddelde Europese staatsobligaties. Ja. Voor de categorieën waar we wat positiever over zijn, krijg je nog wat meer. Een vergoeding voor het risico dat je loopt. We zijn daar positiever over, omdat we denken dat de financiële huishouding van overheden eigenlijk verslechterd is de afgelopen jaren. Met name ook door al die steun die overheden geven aan bedrijven en gezinnen. En dat de financiële huishoudens van bedrijven en gezinnen er beter voor staan. Dus daar beleggen we liever in op dit moment. En dan krijg je ook nog wat extra rente op. Komt natuurlijk voor de Nederlandse belegger wel de box 3 doorheen. Nou, daar gaat Stef het waarschijnlijk zo wel over hebben.
Zeker.
En voor aandelen verwachten we eigenlijk geen verdere stijging meer dit jaar. Maar met accenten aanleggen, hopen we nog wel wat te verdienen. En je krijgt natuurlijk nog je dividendrendement, wat gewoon uitgekeerd wordt.
Stef, om naar jou te gaan. Bob stipte het al aan. Box 3, daar gebeurt nogal wat.
Ja.
Waar er veel beweging is op de beurs, lijkt het soms dat er helemaal geen beweging is rondom het fiscale beleid. Hoe kijk je er tegenaan op dit moment, als je de politiek eruit haalt, waar staan we nu echt met Box 3? Er wordt heel veel over gespeculeerd. Ik elke klantafspraak, daar staat box 3 wel op de agenda. Is privé beleggen interessant? Is in de BV beleggen interessant? Ja, zien jullie door de boom het bos nog?
Ja, ik denk om te beginnen met box 3 inderdaad, Nick. Ik denk de realiteit is dat we richting 2028 wel echt met een heel nieuw box 3 stelsel gaan werken. Althans, dat is de verwachting nu. En dat zijn denk ik ook waar met name de gesprekken over gaan. Hè?
Ja.
Van ja, hoe ziet, wat betekent dat nou voor mijn vermogen, een nieuwe box 3 stelsel? En het idee is dat je weer afscheid gaat nemen van die fictieve rendementen. Hè? Dus vandaag, per vandaag word je belast in box 3 op basis van fictieve rendementen. En het idee is dat echt je werkelijke inkomen box 3 belast gaat worden. Hè? Dus je gaat kijken naar je werkelijke directe inkomsten, dividenden, huren, renteinkomsten, waarbij je nu ook kosten mag gaan aftrekken. Dat is wel echt iets nieuws en ook wel iets voordeligs. Maar aan de andere kant wordt ook je waardeontwikkeling belast. En dat is denk ik echt het heet hangijzer waar veel van onze relaties wel mee zitten. Van ja, hoe gaat dat voor mij uitpakken? Want de vraag is, hoe gaan wij waardeontwikkeling belasten? En men heeft het nu voorgesteld, omdat het toen middels een vermogensaanwasbelasting heet dat dan. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je waardeontwikkeling, dat die belast wordt ieder jaar, ongeacht of je die waardeontwikkeling gerealiseerd hebt. Hè? Ongeacht of je bijvoorbeeld je beleggingsportefeuille verkocht hebt of niet.
Ja.
Dat is de hoofdregel. Een uitzondering wordt voor vastgoed en voor aandelen in startups of scale-ups gemaakt. Daarvan zeggen we, nou, daar willen we een vermogenswinstbelasting voor gaan opzetten. Ja. Dus dat wil zeggen dat je wel pas belasting betaalt bij het realiseren van die vermogensbestanddelen. Maar ja, jij zegt, ja, haal de politiek even eruit. Want het is bijna onmogelijk bij het box 3 stelsel. Want het is echt toch wel onlosmakelijk verbonden met het hele wetgevingsproces. Ja. Afgelopen februari is dit box 3 wetsvoorstel gewoon aangenomen, hè, door de Tweede Kamer met een meerderheid. En de Eerste Kamer heeft eigenlijk gezegd, nou, die stemming over het wetsvoorstel, dat stellen we even uit. Want we willen eerst het kabinet ruimte en tijd geven om nog met wat verbeteringen aan te komen. Nou, die verbeteringen even daar gelaten. Maar het belangrijkste is dat die systematiek van die vermogensaanwasbelasting als hoofdregel, dat die gewoon overeind blijft.
Ja.
Ook straks met die verbeteringen. En die verbeteringen die komen dan straks met Prinsjesdag, worden die nog eens voorgesteld. En dan mogen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daar weer een zegje over doen. Dus als je het hebt over de impact voor onze relaties, wat betekent dat nou? Ja, onze relaties, maar ook wij hier vandaag, wij weten waarschijnlijk pas, mogelijk volgend jaar of begin volgend jaar, hoe het nieuwe boekstrichtsysteem eruit komt te zien. Dus je zei al even, onzekerheid is wel iets wat aanwezig blijft.
Ja, in elk gesprek staat wel op de agenda box 3. En dan met name, is beleggen in de BV interessant of is beleggen in privé interessant? Is daar één antwoord voor te geven?
Dat ligt wel. Het is maatwerk. Het ligt echt aan je persoonlijke omstandigheden, maar ook kijken naar je lange termijn. Hè. We zijn vanuit Financial Planning, dus we kijken echt graag naar die lange termijn toe. Ik zou ook niet uit paniek reageren. Hè. Soms zien je wel eens krantenkoppen van de oplossing of het alternatief voor box 3 is beleggen in de BV. Nou, dat is niet zo zwart-wit. In de BV betaal je ook eerst winstbelasting over je rendementen. Dat is 19% tot de eerste 2 ton. En daarboven zit 25,8%. Daarna, als je die netto winsten naar privé wil halen, moet je nog eens een box 2 belasting betalen. Die kun je bij leven uitstellen, maar van uitstel komt nooit afstel. Dus als je die belastingen even op elkaar stapelt, dan kom je in de BV, als je belegt via je BV, via box 2, kom je al tot een minimaal totaaltarief van 38,85% uit. En dat kan oplopen tot een kleine 49%. En het tweede argument dat we vaak horen, maar Stef en de BV, kunnen we heffing over die papieren winsten, die kunnen we uitstellen. He, dus dan hebben we niet te maken met die vermogensaanwasbelasting. Hè. Dat voelt dan oneerlijk voor veel relaties. Ja. Maar dan kunnen we uitstellen. Nou, dat ligt ook iets genuanceerder. In de BV kun je ervoor kiezen om te waarderen op ofwel de actuele waarde, dus de werkelijke beurskoers, of op de historische kostprijs, je historische aanschafwaarde eigenlijk van je beleggingen, dan wel de lagere marktwaarde. Doe je dat tweede, dat kan dus uit voorzichtigheid, kun je daarvoor kiezen. Als je in de BV belegt, doe je dat tweede, dan stel je inderdaad je in een per saldo omhooggaande markt, hè, stel je die koerswinst in principe uit. Tot één moment. En dat moment is dan het moment van verkoop. En daar komt die. Als je dan verkoopt, dan zit je mogelijk wel meteen, die hele opgebouwde koerswinst, die wordt dan belast. En dan zit je mogelijk meteen in dat hogere tarief van die 25,8%, hè, wat ik net al even noemde, een hoger VPB-tarief. En bovendien, heel belangrijk voor beleggers, is dat je bij bepaalde beleggingsfondsen mag je wettelijk gezien helemaal niet waarderen op die historische aanschafprijs. Dus dan moet je waarderen op werkelijke waarde. En daarvoor zeg ik altijd, haak ik vooral een belastingadviseur aan. Die zijn vaak het best op de hoogte. Kortom, het ligt echt wel wat genuanceerder BV beleggen of box 3 beleggen. Het hangt af van welke tarieven vind ik prettig? Vind ik uitstel prettig, ja of nee? En als ik uitstel, wat zijn daar dan de gevolgen van? Vaak moet je het dan bekopen met een hogere totaalbelastingtarief. Ja. En daarnaast, spelen nog allerlei andere factoren, maar je hebt ook nog verliesverrekeningen. Dat is nu in de BV best wel ruim, die mogelijkheden tot het verrekenen van verlies. En in het huidige box 3 wetsvoorstel wordt dat ook voorgesteld, alleen nog met toekomstige jaren. De staatssecretaris heeft er wel van gezegd, nou, ik ga ook kijken of dat terugwerkende kracht heeft. Dus daar zitten we nog even in, op de wachtstoel om te kijken wat daaruit komt.
En je geeft aan in de gaten houden, is dat voor onze relaties voldoende? Mensen hebben ook soms het gevoel van ik zit hier stil en dat is juist wat ze niet willen als ondernemers.
Ja, klopt. Ja, dat is bij veel fiscale ontwikkelingen is dit nou eenmaal zo dat we nog een beetje in de fiscale wachtkamer zitten. Ja. En wij vanuit ING proberen wel altijd echt op de hoogte te blijven. Ja, wat speelt er nu en hoe kunnen we die vertaalslag maken naar onze relaties toe? Dus daar publiceren ik en mijn collega expertise manager ook echt over op onze website van dit is even de laatste stand van zaken. En wij zeggen ook altijd van probeer in ieder geval te begrijpen wat er mogelijk kan veranderen met je vermogen. Dan kun je ook, dat blijkt ook gewoon uit de praktijk, dan kun je ook snel acteren en handelen.
Hoe kan een relatie zien wat het beste daarin past? Hoe kunnen we relaties daarin bij helpen?
Ja, wat ik altijd zou zeggen, de rust, de regie, het overzicht, dat begint echt bij de basis, bij een vermogensplan. He, dan acteer je ook niet jaar op jaar. Dit jaar wil ik in de BV beleggen, dit jaar in box 3.
Ja.
En ik begrijp ook dat de wetgeving is ook best wel aan verandering onderhevig. Hè?
Ja.
Maar probeer echt die lange termijn te voorzien. Want uit de praktijk blijkt gewoon, heb je zo'n plan, kijk naar je lange termijn, ben je wat jaren verder, dat toch het beste past bij onze relaties.
Ja.
Dus ik zou echt wel zeggen daarvan, ga een gesprek met je relatiemanager of met je financial planner om daar een gedegen plan voor te maken.
Mooi tip om mee aan de slag te gaan. Er is denk ik nog één onderwerp op fiscaliteit en dat wat ook veel speelt, dat je nu ook terug ziet in de media, is de papieren schenking. Staat het op de tocht?
Ja, die staat inderdaad wel redelijk op de tocht. Hè. Er zijn wel aanwijzingen vanuit Den Haag, vanuit de staatssecretaris. Dat erin wordt gezegd, dat voordeel van die papieren schenking, dat gaan we beperken of dat gaan we helemaal afschaffen. En het interessante daarbij is nog dat we nog niet weten of er echt overgangsrecht komt. Hè. Dus dat betekent, we weten nog niet hoe met bestaande papieren schenkingen wordt omgegaan. Dus dat is wel echt iets om in de gaten te houden, zeker vanuit ons. Wij zullen daar ook onze relaties echt over blijven informeren. Maar het is ook goed, dit is een manier om met grip vermogen over te dragen. Maar wij zien ook twee andere mooie alternatieven bij onze relaties. Dat is één, schenken onder bewind. Het kan via een onderhandse akte. Dat is wel makkelijk. Dat faciliteert ING ook. Maar we zien ook schenken met behulp van certificaten, waar echt een stak wordt opgetuigd. Het zijn ook twee aardige alternatieven om eens te bespreken, om eens tegen die financial planner, tegen die fiscalist aan te houden. En om daar eens over na te denken.
Voor mij, als ik het goed beluister, is stilstaan is natuurlijk gewoon geen optie. Zowel voor de relaties niet als binnen ING Private Banking, wat er allemaal om ons heen gebeurt. Ik wil hier ook een streep zetten onder het eerste half jaar met jullie gezamenlijk. Zowel op beleggingsgebied als op fiscaal gebied. Maar ik ben wel benieuwd welke inzichten jullie nog mee kunnen geven aan de luisteraars en kijkers. Want als je dit vanavond terugluistert, dat je toch denkt van dit is een inzicht wat mij echt weer verder heeft geholpen. En dan begin ik bij jou, Bob.
Blijf vooral belegd. Want er zijn binnen die markt denk ik wel kansen die we proberen te grijpen. En ten tweede, dat hebben we denk ik het eerste half jaar gezien. Die ging duidelijk boven onze prognose. Ja. Wie weet gebeurt dat de tweede helft weer. Hè? We hebben ook niet de perfecte glazen bol om het zo te zeggen. Als jij denkt van, mijn baan kan wel eens bedreigd worden door kunstmatige intelligentie. Ja, koop het bedrijf wat die kunstmatige intelligentie levert.
Zo mooi is
want
het.
Die gaat dan geld verdienen.
Ja.
En ik denk dat door kunstmatige intelligentie, dat proces, want kunstmatige intelligentie is uiteindelijk geen arbeid, maar kapitaal, alleen maar versterkt wordt. Dus dat het echt, dat beleggen echt nodig is. En Annika Treon, de Global Head of Private Banking, geeft altijd mooi het voorbeeld. Een Amerikaan heeft meer dan twee keer zoveel vermogen als een gemiddelde Nederlander. En dat komt puur omdat de Nederlander spaart en de Amerikaan belegt. En in de loop van de tijd cumuleert dat tot een groot vermogenseffect. Ja,
mooi. Nou, Stef, kan je daar nog overheen?
Hier moet ik
nog
tegenop, Bob. Ik zei het net al even, Nick. Op het gebied van vermogensplanning, fiscaliteit is, denk ik, devies wel regeren is vooruitzien.
Ja.
En ja, wat bedoel ik daarmee? Van, nou, we zitten nu in die fiscale wachtkamer, wat ik al even aanhaalde. Maar dat betekent niet dat je stil hoeft te zitten. En wij hebben natuurlijk bij private banking hebben een heel mooi relatiemodel waar je kunt sparren met je relatiemanager, met je financial planner. Als het goed is, heeft ook elke klant een vermogensplan. En dat zien we ook vaak in de praktijk. Die ad vermogensplan biedt gewoon rust, omdat daar meerdere scenario's in kwijt kunnen. Je kunt die lange termijn bezien. Dus breng je situatie nog eens in kaart. Zit je met vragen, met onzekerheid? Ga eens sparren met je financial planner. Of in ieder geval met een specialist die het geheel kan overzien. Dat is mijn afsluitende tip.
Ja. Mooie call to action. Dus de specialist van private banking aanhaken. Niet alleen de private banker, maar ook de financial planner. En een vermogensplan. Daar gaan we inderdaad vanuit dat iedereen dat heeft. En anders zorgt dat je die op korte termijn realiseert samen met een planner.
Zeker.
Ik wil uitkijken naar de volgende aflevering. Heren, bedankt voor jullie inzichten en vooruitblikken voor het tweede halfjaar. Dit was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, de podcast Vol Vermogen Vooruit. De artikelen die Stef net benoemde, die zijn terug te vinden op onze ING Private Banking website. Evenals de beleggingsvisie waar Bob naar refereerde. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering met een nieuw relevant onderwerp. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en het kijken en tot snel.
Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen.